Wie hier in de gemeente, gewoon even een vraag voor mezelf. Wie kent de apostolische geloofsbelijdenis? Zo. Dan moeten we wat lesjes kerkgeschiedenis gaan doen, denk ik. Ja, de apostolische geloofsbelijdenis. Nou, we zijn bezig met de laatste twee zondagen rondom onze waarden. En volgende week. We zijn bezig met onze waarden. En in een van onze waarden, onze laatste waarde in volgorde van belangrijkheid, maar zo hebben we het gewoon opgeschreven, is: we zijn een lichaam. Dat is wat we geloven. Als gemeente staan we niet alleen, hebben we gezegd. We vormen samen met andere gelovigen het wereldwijde lichaam van Christus, maar we hebben ook een eigen kleur. Nou, het andere stukje is dat we een lichaam zijn, dat we leden zijn van elkaar, dat we als het ware elkaar nodig hebben, dat we gaven en talenten hebben. Dat gaat Terza volgende week doen. Dat is haar, haar core business, om mensen in die zin in hun kracht te zetten, gaven en talenten, mensen elkaar te verbinden. En daar gaat zij over spreken. We zullen ook wel een beetje geactiveerd worden, denk ik. Dus ik zou zeggen, kom echt, want het wordt leuk. En goed, maar ook heel erg behulpzaam, denk ik, van hoe kun je deel worden, van mijn lichaam? Want het kan niet zijn dat we een lichaam zijn waar je geen functie hebt. Daarom vond ik dat eigenlijk, toen ik straks zo zat, dacht ik, ja, dat is eigenlijk zo mooi. Kijk, natuurlijk, je kunt een aanbidding hebben met één gitaar, geweldig, dat kan. Maar aan de andere kant zie je dan ook dat het heel mooi is, omdat ieder instrument iets toevoegt aan het geheel. Zo is het ook in de gemeente. En aan mij vandaag de eer, taak, hoe je het ook maar wil noemen, om over dat laatste stukje te spreken, over dat eerste stukje te spreken. Ja, eigenlijk is het laatste stuk, maar we hebben het omgedraaid. Omdat Terza er vandaag, eigenlijk was zij vandaag, maar ze kon niet, was altijd een trainingsdag. Dus we hebben het omgedraaid, maar het maakt niet zoveel uit. Want ik ga nadenken met jullie over, we zijn een lichaam, we staan niet alleen. En ik denk, ja, eigenlijk staat in die zin gewoon alles waar het eigenlijk al over gaat. We zijn deel van een groot geheel. Daarom vroeg ik net even van wie kent de apostolische geloofsbelijdenis. Dat is een hele oude geloofsbelijdenis. 170 jaar na Christus is die al opgesteld. Door 3 patriarchen, 3 kerkvaders, 3 mensen die toen voor het zeggen hadden. En in die apostolische, ik zou hem bijna nog kunnen zingen, want ik moest hem vroeger ook zingen in de kerk. Maar daar staat, ik geloof in één heilige katholieke en apostolische kerk. In die tijd hebben ze gewoon geprobeerd om als het ware, net als wat we nu doen, een heel aantal fundamentele bijbelse kernwaarden onder elkaar te zetten. En dat was één voor die tijd, één van die kernwaarden. En ik denk als we met elkaar na willen denken over de gemeente als lichaam van Christus, dan kun je niet zonder kerkgeschiedenis. Echt niet. Want dan weet je, als je dat niet begrijpt, als je de kerk niet in de context van de geschiedenis ziet, net zo goed als dat je jezelf of je eigen leven hier en nu in onze Nederlandse cultuur niet in de context ziet van geschiedenis, dan ben je een beetje geïsoleerd bezig. Want dan mis je de lijntjes, dan mis je de connectie met waar het eigenlijk vandaan komt. Ik hou erg van geschiedenis. Ik zeg al tegen mijn kinderen, ik hou van geschiedenis. Geschiedenis is heel belangrijk. De geschiedenis van jouw familie is heel belangrijk. De context waarin jij bent opgegroeid is heel belangrijk. Want het heeft je gevormd. Of je het leuk vindt of niet. Sommige mensen hebben een therapie voor nodig. Die gaan er dan, die zijn negatief beïnvloed. Die hebben al die ballast meegekregen vanuit hun verleden. Maar het is wel belangrijk om te weten, waar kom ik vandaan? En zo, en als je naar een land kijkt, wij zijn Nederlanders. We hebben onze eigen geschiedenis, onze eigen cultuur. En als we niet in de gaten houden dat er heel veel andere culturen zijn, dat is natuurlijk prachtig als je culturele antropologie hebt gestudeerd, dan ga je daar juist heel erg op in. Dan duik je daarin. Maar als je die context niet meeneemt, dan word je superieur en autoritair. En dan denk je dat jij de enige bent die het eigenlijk, dat jij de enige bent die het goed doet. Dat wij als Nederlanders het toch wel heel goed doen. Eigenlijk zijn we gewoon de beste van allemaal. En dat heb je soms ook wel eens in kerken. Als je dus de kerkgeschiedenis niet goed mee, niet goed kent. Ik zal niet zeggen dat je nou allemaal nu de kerkgeschiedenis moet gaan bestuderen. Maar ik houd er zelf heel erg van om de context van het geheel te zien. En om te denken, oké, waar komen al die bewegingen vandaan? Want wij zijn, soms vragen mensen wel eens van, ja, wat voor kerk zijn jullie dan? Ja, zijn we nou een pinkstergemeente? We zijn geen evangelische gemeente. We zijn ook geen pinkstergemeente. Niet helemaal echt een pinkstergemeente. Zijn we nou een charismatische gemeente? Misschien wel het meeste die kant op. Maar 200 jaar geleden bestonden die kleurrijke groepen nog helemaal niet. Het grootste deel van de mensen in Nederland was of katholiek of hervormd. Dan had je misschien wat gereformeerden en wat christelijk gereformeerden. En je had ook nog gereformeerd vrijgemaakt. Later kwam daar ook nog de Nederlands gereformeerde kerk bij. Toen kwamen er wat mensen uit Amerika en die zeiden, nou, wij zijn baptist, wij geloven in de volwassen doop, dus we gaan hier baptistenkerken starten. En dat is heel erg simplistisch uitgelegd trouwens. Maar zo gebeurde het. En er was iemand en die kwam uit Engeland. Helemaal geweldige man, prachtige bijbelvertaling geschreven, John Nelson Darby. En die zei, nee, dat is helemaal niet goed zoals die kerken dat allemaal doen, joh. Die moeten gewoon allemaal, al die leiders die er zijn, hiërarchie, een paus of een klasses of weet ik hoe je het allemaal zou kunnen noemen. Handelingen 4. We zitten bij elkaar en we wachten op de Heilige Geest. We gaan vergaderen. Als begin van de vergadering der gelovigen. En zo hebben mensen openbaring gekregen over bepaalde dingen. Is die openbaring altijd goed geweest? Nou, persoonlijk denk ik van niet. Maar er zijn nog altijd mensen die in verschillende kerken en groepen zitten. Allerlei denominaties hebben we. Wij denken dat we in Nederland heel veel denominaties hebben, maar vlak Afrika ook niet uit. Volgens mij is in Afrika op iedere hoek van de kerk staat wel een kerk. Weet je, en als ik daar naar kijk, eigenlijk, soms kan ik daar gewoon van genieten. Want dan weet ik dat, hè, Carlijn en Frederik, die zijn allebei bij Heidi Baker in Mozambique geweest. Groot werk wat daar gestart is. Zijn kerken gesticht. En dan zit ik bij mijn vader en dan lees ik het kerkblad van mijn vader. En dan zie ik dat er vanuit de christelijk gereformeerde kerk ook werk gebeurt in Zuid-Afrika, in Mozambique. En dan denk ik, wat mooi. Ze doen het heel anders dan wij. Die mensen hebben allemaal een pak aan daar in de hitte. Ze vieren ook niet zomaar avondmaal, want dat doet dan altijd de dominee. Hè? Maar vanuit hun openbaring denken ze dat dat zeg maar goed is. En dat is de veelkleurigheid van God. Ik weet dat, ik geloof dat het broeder Jan Zijlstra was, een man die veel met genezing bezig is door Nederland. Hij zei, weet je, we hebben allemaal verschillende filialen. Dat vond ik altijd wel mooi. Ik denk, dat is het, zo is het. En de ene vindt het brood van bakker Bart lekker en de ander die haalt het brood bij de appie. Of bij weet ik wat voor een andere bakker. Maar als het om de eenheid gaat en om die plek van de veelkleurigheid, dan wil ik dat echt gewoon wel even neerzetten. Van ik denk, weet je, er is veel meer dan alleen maar Berea Nijmegen. Of de Jozua gemeente in Nijmegen. Of de CKGV in Nijmegen. Of de Nederlands Gereformeerde Kerk in Nijmegen. Maar samen vormen we met elkaar één lichaam. Maar we onderscheiden elkaar tegelijkertijd ook weer. En dat is heel logisch. Want ook jouw lichaam is één, maar bestaat wel uit allerlei verschillende onderdelen. De meeste dingen lijken niet eens op elkaar. Zelfs je twee handen lijken niet per se op elkaar. Die zijn niet identiek. En ik dacht, weet je, maar het gaat om, wij hebben ook een eigen kleur. En dat mag. Dat vind ik juist zo mooi. En ik moest eigenlijk terugdenken in mijn voorbereiding aan het woord wat Piet vorige week gaf. En ik heb het nog even opgeschreven. God zegt, het is te klein. Hij zei, ik voel dat er mensen zijn die een roeping hebben gekregen. Ik voel dat jouw huid, jouw skin te klein is. Er moet iets gebeuren. Het is een natuurlijk proces dat vanzelf gaat. Je moet het woord van God eten en in de rust van God blijven. En dan gaat die groei en verandering komen. Het denken moet veranderen. Niet van, we hebben weer een fijne samenkomst gehad. Dat is het denken van God te klein. dan denken we van God te klein. Er is een stad die wacht tot wij anders gaan denken. Jullie zullen invloed hebben. Ik zie niet een kerk, maar een beweging en bewegingen. Ik zie verschillende mensen met verschillende bedieningen, niet alleen gemeente gerelateerd, maar ook binnen deze andere plaatsen, op je werkplek, daar komt de expansie, daar komt de vermenigvuldiging. En ik heb er wat over nagedacht van een week. En ik dacht, weet je, dit past zo mooi bij hoe we gemeente willen zijn, namelijk apostolisch. En daar wil ik wat over zeggen. Daarom vroeg ik wie kent de Nederlandse geloofsbelijdenis. Want daar staat het begrip apostolische gemeente. Ik dacht, wow, wat een wijsheid. Toen al geloofden ze daarin. Het is misschien wat anders uitgewerkt, maar dat maakt niet uit. Ze hebben het woord begrepen. Weet je, het is een woord wat heel veel gebruikt wordt de laatste jaren. Daar ga ik in een ander tijd of een ander moment nog eens een keer wat meer over zeggen. Maar wat ook vaak wat verwarring met zich meebrengt. Apostolisch, wat is dat nou? Apostelen. He, je hebt ook Afrikaanse kerken waar je hebt apostelprins of zo. Of apostel, die en die. Sommige mensen noemen zich ook zo. Daar gaat het helemaal niet om. Maar ik wil er een begin mee maken, omdat het wel te maken heeft met wie wij zijn als Berea. Of met onze eigen kleur. Hoe kijken wij vanuit een apostolische visie naar gemeente zijn? Hoe kijken wij en hebben wij die eigen kleur? Voor nu wil ik je, we gaan daar nog wel wat verder een keer op een ander moment op door. Dan gaan we daar wat andere dingen nog bij, andere accenten misschien in uitwerken. Maar voor nu wil ik een klein stukje uitdiepen, maar ook misschien als een soort basis. En dacht ik van, nou, ga even mee in gedachten naar een bovenkamer, ongeveer 2000 jaar geleden, iets meer, waar Jezus eet met zijn vrienden. Het is net voordat hij, gaat sterven. Die maaltijd was al even bezig. Een heel bekend verhaal. Ze waren daar, ze lagen daar aan. In die tijd was het normaal dat je je voeten waste. Mensen hadden sandalen aan, vieze voeten. Je lag aan tafels, niet zo lekker om met van die vieze voeten in het gezicht van een ander te zitten. Dus die voeten werden gewassen. Maar dat was niet gebeurd. De Bijbel vertelt helemaal niet of er toevallig geen slaaf was, want dat was slavenwerk om te doen. Er was altijd wel een bediende. De Bijbel noemt daar niks over. Maar in ieder geval, de maaltijd was al even bezig. En toen stond Jezus op. En hij legde zijn kleed af, zo schrijft Johannes. En hij zegt, ik ga het even lezen, staat in Johannes 13. En Jezus die bindt een linnen doek om zijn middel, vulde het wasbekken met water en waste de discipelen één voor één de voeten. En Johannes die geeft eigenlijk ook als het ware de motivatie van Jezus weer. Hij zegt, wetende dat de Vader hem alles in handen had gegeven, dat hij van was uitgegaan en tot God zou heen gaan. Dat is de motivatie van Jezus. Johannes die beschrijft een hele diepe waarheid over wie Jezus was. En waarom hij in staat was om te dienen. Want Jezus die wist waar hij vandaan gekomen was. Hij wist wie hij op dat moment was. Een geliefde zoon. En hij wist waar hij naartoe zou gaan. Hij kende zijn hemelse identiteit. Jezus die leefde vanuit zijn hemelse afkomst en vanuit zijn bestemming. En daarom kon hij die voeten wassen. En dan gaat het verhaal even verder. Toen hij hun voeten had gewassen, trok hij zijn bovenkleren weer aan. Hij ging bij hen aan tafel zitten en hij vroeg, begrijpen jullie eigenlijk wel wat ik gedaan heb? Tussendoor komt dan nog een klein stukje dat Petrus dan zegt, nee heer, dat wil ik niet dat u mij mijn voeten wast. He? Was u me dan maar helemaal, weet je wel. Petrus die is dan meteen helemaal, hoppa, niet een klein beetje. Maar dan zegt Jezus, begrijpen jullie wat ik heb gedaan? Jullie noemen mij meester en heer. Hij zegt, dat is goed. Dat is heel mooi, want dan zegt hij, want dat ben ik ook. Dat woord ben is in het Grieks is hetzelfde woord als waar God zich als het ware mee openbaart met ik ben die ik ben, Yahweh. Dat is niet zomaar het woordje ben, zoals wij dat noemen, van oh ja, dat ben ik ook of zo. Dat is eigenlijk een woord wat gekoppeld is aan de identiteit. Jezus zegt daar op dat moment, dat klopt, want ik ben die ik ben. Ik, jullie Heer en Meester, heb dus jullie voeten gewassen en daarom moeten jullie ook elkaars voeten wassen. Want ik heb jullie een voorbeeld gegeven. Jullie moeten hetzelfde doen als ik. Luister goed. Ik zeg jullie dat een slaaf niet belangrijker is dan zijn heer en een gezant niet belangrijker dan de zender. En het is heerlijk en goed voor jullie als jullie dat gaan begrijpen en je ook zo gaan gedragen. Kijk, het gaat niet alleen maar om begrijpen. En dan gaat het in sneltreinvaart, dat verhaal. He, want dan wordt Jezus gevangen genomen, hij wordt gekruisigd, hij wordt begraven. En de discipelen die zijn verdrietig en gedesillusioneerd. Ik bedoel, ze begrijpen er helemaal niks van. En dan staat er in Johannes 20, opnieuw, dat ze samen in een ruimte zijn. Ze waren bang, ze hadden de deur op slot gedraaid, staat er. Want ze waren bang, denk ik, voor de Romeinen, dat zij bij Jezus gebracht zouden worden. De discipelen waren vol vragen. En dan ineens staat Jezus in hun midden. Jezus was opgestaan en niet meer gebonden aan aardse muren, zeg maar. Er staat dat Jezus ineens in hun midden was. Ze schrikken. En dan zegt Jezus, ik wens jullie vrede toe. Net zoals de Vader mij heeft gestuurd, stuur ik ook jullie. En hij blies op hen en hij zegt, ontvang de Heilige Geest. En dat woord sturen, zenden, hetzelfde woord wat hij ook in het andere, hè, een gezant is niet belangrijker dan de zender, daar gebruikt Jezus het woord apostolo voor. Dat kunnen we vertalen met zenden en daar is eigenlijk ons woord apostolisch en apostel van afgeleid. En Jezus die zegt eigenlijk dat hij de apostel is, want hij is de gezondene, die hen ook aanstelt als gezondenen, als apostelen. En het is best apart, want Jezus die had ook heel goed het woord rabbi kunnen gebruiken. Hè, een Joods als leraar van jullie, ik ben een leraar, dus jullie worden mijn leraren. Hij had ze profeet kunnen noemen. Want het woord profeet en rabbi waren woorden die ook vanuit het Oude Testament, binnen de hele Joodse cultuur, heel erg ingebed waren. Binnen het hele Joodse gedachtegoed. Het woord apostel niet. Het woord apostel is geen Joods woord. Het is een Grieks begrip. En het betekent gezondene of ambassadeur. Het is heel leuk als je daar een klein studietje over doet. Apostelen waren eigenlijk de generaals van de Griekse koning. En ze veroverden niet alleen gebied, ze gingen vooruit. Maar hun taak was om het Griekse gebied, of op het gebied wat ze ingenomen hadden, Grieks te maken. Eigenlijk zou je zeggen kolonialiseren. Ze brachten en implementeerden de Griekse cultuur op een andere plek. En dat hebben ze heel goed gedaan. Want in de Joodse tijd bestond het Griekse Rijk helemaal niet meer. En dat was helemaal veroverd door de Romeinen. Maar de Romeinen hebben de Griekse cultuur als het ware helemaal overgenomen. Ze aanbaden de Griekse goden. In heel veel plekken van het Romeinse Rijk werd gewoon Grieks als voertaal gesproken. De cultuur was Grieks, de wetenschap was Grieks. Maar als je dus met een Griekse apostel te maken had, had je eigenlijk te maken met een ambassadeur. Met een vertegenwoordiger van de koning. Hij, niet alleen de leider, maar ook de mensen die hij leidde waren apostolisch, want die gingen door met het overbrengen van de cultuur. En binnen het Jodendom werd die Griekse term apostolisch ook als het ware ook gebruikt door rabbies. De Grieks sprekende Joden, die gebruikten dat woord ook. En ook daar werd het gebruikt voor een persoon die door iemand was gestuurd om die persoon volledig te vertegenwoordigen. De gezondene was als het ware één met de zender. Je zou misschien een beetje kunnen zeggen, hoewel onze ambassadeurs natuurlijk gelukkig niet meteen het hele land gaan kolonialiseren, want dat zou niet goed zijn, want dan hadden we heel veel verschillende cultuurtjes. Nou ja, die hebben we ook eigenlijk al wel in Nederland. Maar een ambassadeur is iemand die als het ware zijn rijk vertegenwoordigt. Alleen onze ambassadeurs vertegenwoordigen het maar op een heel klein plekje. En daarin komt geen cultuurverandering. De ambassadeur van Iran bijvoorbeeld hier in Nederland, ik geloof het, ja. Die heeft alleen maar zijn ambassade wat van hem is. En een klein stukje grond en een hek eromheen. Maar daar verder rijkt zijn cultuur niet. Daar kan hij zeggen hoofddoek op. Maar niet buiten het hek. Dus het voorbeeld gaat niet helemaal op. Maar het is misschien wel een klein beetje dat stukje van iemand die gezonde is. En is één met zijn zender. Dus dat is wat Jezus zegt. Dat is het woord wat hij gebruikt. Want Jezus zendt zijn gemeente. Hij zendt de apostelen. En dan zegt hij, hè, dat is een hele bekende tekst. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dus op weg. Maak alle volken tot mijn leerlingen. Door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik hen opgedragen heb. En onthoud dit. Houd dit voor ogen. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Weet je, de kerk, de gemeente, is dus een gezonde gemeente. He, of een, je zou kunnen zeggen, een apostolische gemeente. Ik geloof in een apostolische kerk, zeiden ze 370 jaar na Christus al. En sommige gemeentes die zeggen, wij zijn missionaire gemeente. Dat is ook een heel goed begrip. Die doet wat Jezus deed. Jezus kwam op aarde om een hemels koninkrijk te brengen. Tijdens zijn leven op aarde sprak hij in gelijkenissen over hoe het koninkrijk van God functioneert. Hij sprak in de bergreden over de hartsgesteldheid en de levensstijl van mensen. He, hoe je de hartsgesteldheid en de levensstijl die binnen het koninkrijk gangbaar is. En die past binnen het koninkrijk. En daarnaast demonstreerde hij de kracht, de bovennatuurlijke kracht van het koninkrijk. Hij heeft wonderen gedaan, hij heeft mensen genezen. Nou, daar staat de Bijbel vol van. In Hebreeën 3 vers 1 wordt Jezus apostel genoemd. Hij kwam, staat daar, om mensen terug te brengen bij God en om de Vader te openbaren. En dat is dus precies wat Jezus deed. Jezus die heeft de cultuur van de hemel naar de aarde gebracht. Hij deed alles wat hij zijn Vader zag doen. Hij bracht continu het hart van de Vader als het ware tot uitdrukking. Toen hij de overspelige vrouw moest beoordelen, of eigenlijk vroegen die fariseërs van, nou, vel jij daar maar eens een oordeel over. Dan kunnen we je, eigenlijk was het natuurlijk een valstrik, want ze wilden Jezus gewoon te pakken nemen. Maar hij redde haar door de dood van steniging. Hij redde haar daarvan. En de relatie, eigenlijk herstelde hij als een dochter van God. De relatie met haar vader werd hersteld. En ik denk, en een apostolische gemeente is geroepen om net als Jezus het vaderhart van God en zijn koninkrijk te openbaren. En als het goed is, daarbij zeg ik als het goed is, maar daar hoeven wij ons eigenlijk helemaal niet druk over te maken, want we hebben onze eigen verantwoordelijkheid. We hoeven ons niet druk te maken met hoe andere mensen daar invulling aan geven. Als het goed is, is dat ons verlangen. Efeze 4, vanaf vers 11. Daar staat, hij heeft dus geschenken gegeven, gaven gegeven aan de gemeente. Ik lees het uit de eenvoudige Bijbelvertaling. De Bijbel in gewone taal. Hij maakte sommige mensen tot boodschappers, apostelen, gezondenen van God. Anderen tot profeten, anderen tot evangelisten en weer anderen tot herders en leraren. Zij moeten de gelovigen helpen geestelijk volwassen te worden. Zij leren hoe ze elkaar en de Heer moeten dienen, zodat het lichaam van Christus sterk en volwassen wordt. Zo zullen wij allemaal één worden in het geloof. En zo zullen we de Zoon van God goed leren kennen. Dan zijn we geestelijk volwassen, helemaal vol van Christus. Dan zijn we geen onvolwassen mensen meer, die steeds maar van gedachten veranderen. Dan lijken we niet meer op de golven die op en neer en heen en weer geslingerd worden door de wind. En dan zegt Paulus daar nog een keer nadrukkelijk bij, daarmee bedoel ik, dan geloven we niet meer zomaar alles wat allerlei bedriegers ons wijs proberen te maken. Want ze proberen ons allerlei verkeerde dingen te leren. Maar wij moeten vol liefde vasthouden aan de waarheid. Alleen zo worden we steeds volwassener in het geloof. En daardoor worden we steeds meer één met Christus. En Christus is het hoofd van het lichaam. Hij zorgt ervoor dat het lichaam groeit. Hij maakt het tot één geheel. Een lichaam wordt bij elkaar gehouden door spieren en banden. Elk lichaamsdeel heeft zijn eigen taak. En op dezelfde manier houdt Christus zijn gemeente bij elkaar. Hij geeft elk mens zijn eigen taak binnen het lichaam. En als iedereen zijn taak doet, groeit het lichaam en wordt het gezond en sterk. En volwassen door de liefde van God en de mensen. En ik denk dat als ik dit lees, dan denk ik, dit is Dit is de taak, de opdracht van de gemeente. Om eigenlijk alle dimensies van de bediening van Jezus te weerspiegelen. En in deze brief, de brief aan Efeze, echt een brief over de gemeente. Hè, Paulus heeft natuurlijk heel de brief in het Nieuwe Testament. Dat zijn niet mooie verhalen. Dat zijn brieven van een apostel, van een gezondene, die de puntjes, regelmatig de puntjes op de i zet als hij schrijft aan gemeentes. Grappig is dat Paulus soms ook nog zegt van ja, dit zegt niet de Heilige Geest, maar dit zeg ik. Hij maakt daar zelfs een onderscheid in. Maar hij zet de puntjes op de i. En ik denk in de Efezebrief, die spreekt over de gemeente, dan gaat het hier over die vijf kenmerken, de apostel, profeet, de evangelist, de herder, de leraar. Die vijf bedieningen, zou je kunnen zeggen, die zien we allereerst in het leven van Jezus zelf. Want hij was de gezondene, hij was de profeet, hij was de evangelist, hij sprak het goede nieuws. Hij was de herder. Hij zocht, nou letterlijk en figuurlijk, dat verhaal van de goede herder. Hij zocht dat ene schaap, dat beest dat weggelopen was. En hij was ook de leraar, want hij onderwees hun. En ik geloof en dat die bediening, dat die vijf elementen, als het ware, ook nog altijd zichtbaar zijn in de gemeente. En daarin het lichaam van Christus, als het ware, toerusten en versterken. Maar als gemeente zijn we geroepen om apostolisch te zijn. Dat betekent dat we zenden, dat we dat stuk, dat Griekse woord, dat wij cultuurveranderaars zijn. Dat waar jij bent, ga jij de cultuur van het Koninkrijk van God neerzetten. Ga je de cultuur van het Koninkrijk van God brengen. En dat kan betekenen op jouw werkplek. Hoe ga je met je collega's om? Hoe denk je? Hoe praat je? Ga je mee met roddel? Weet je, je hoeft helemaal geen grote, ik zou bijna zeggen, je mag de grote visioenen en gedachten over hebben en dromen over hebben. Maar het begint soms juist bij die hele kleine dingen. Van hoe kijk ik? Hoe denk ik? Denk ik met de gedachten van Jezus? Kijk ik met de ogen van Jezus? Wil ik die cultuur van het koninkrijk? Willen we dat die een indruk achterlaat? Zodat de cultuur echt gaat veranderen. Dat er zeg maar over een generatie, dat die cultuurverandering nog steeds zichtbaar is. Dat je invloed uitoefent. We zijn geroepen om apostolisch te zijn. We zijn geroepen om profetisch te zijn. Om de dingen van God te ontdekken. Om te zien in de geestelijke wereld. We zijn geroepen om evangelistisch, heb ik het maar genoemd, te zijn. Om mensen die God niet kennen, om die als het ware te bereiken en binnen te halen. Binnen te brengen in het gezin. We zijn geroepen om herderlijk te zijn. Om te zorgen voor elkaar. En om te onderwijzen. Om onderwijzen te maken met kennisoverdracht, maar ook met het omzetten van kennis naar praktijk. Dat is de basis. Dat moeten we ons goed realiseren. Dat is de roeping van de kerk, in de brede zin van het woord. Een apostolische gemeente. En de kern van het apostolisch is dat de cultuur verandert en vernieuwt. Zoals Jezus dat ook deed. En ik denk dat is een openbaring die misschien in de laatste, nou, wat zou ik zeggen, 25, 30, 40, laat ik het maar 40 van maken, veel meer tot inzicht is gekomen. Jaren en eeuwen heeft de kerk zich heel geïsoleerd opgesteld. De kerk was exclusief. Er was de kerk en een boze wereld. Ik heb nog een prachtige plaat van de brede en de smalle weg. En op de brede weg, daar staat zeker geen kerk. Daar stond dan de bioscoop en het café. En op de smalle weg, daar staat de kerk. En het zondagschoollokaal en zo. Maar dat had ook te maken met het kennen en het besef en de openbaring van mensen wat ze toen in die tijd hadden. En ik denk dat het besef dat de kerk invloed heeft op niet de cultuur invloed moet hebben. Want ik weet nog, wij hadden vroeger een boekje. Volgens mij was het van Andries Knevel. Bedenk me ineens, De Wereld in Huis. Dat ging over tv kijken. Zo van, wij waren heel bang dat de wereld in ons huis kwam. Nou, ik denk, wij moeten de wereld instappen. Dat is veel beter. Want dan kunnen we cultuur veranderen. Het geeft handen, het apostolische geeft handen en voeten aan wat Jezus doet. En dat betekent dat als wij de cultuur van het koninkrijk willen leren kennen. En we willen de cultuur van het koninkrijk, als het ware, vestigen. We willen die apostelen zijn, hè, die dat uitzetten als het ware. Dan zullen we het hart en de karakter van de koning moeten leren kennen. Want de cultuur van de hemel, die is verbonden met wie hij is. Weet je, God is goed. Ik heb gewoon maar even wat dingen opgeschreven gisteravond, heel snel. Ik dacht, ik heb er niet echt op gezocht. Ik dacht even wat er in me opkomt. God is goed. Hij is de vredevorst. Hij is een wonderbare raadsman. Hij is vol van barmhartigheid. Hij is rein, hij is heilig. Hij is geduldig, hij is vergevend, hij is trouw, hij is betrouwbaar, hij is vol ontferming. Hij komt op voor weduwe en wezen, hij is bemoedigend, hij is de waarheid, hij geeft hoop. Hij schenkt geloof, hij is de bevrijder, hij is de geneesheer, hij is het leven zelf. Hij is de gever van alle gaven en talenten. Hij zwijgt in zijn liefde, vond ik ook zo mooi. Hij oordeelt rechtvaardig, hij wil aanbeden worden. Hij is de Heer der Heren, hij is de Koning der Koningen. Nou, er zijn vast nog heel veel andere dingen te noemen. En een apostolische gemeentecultuur ontstaat vanuit dit koninkrijk. En als we vanuit deze waarheid gaan leven, dan zal de cultuur van het koninkrijk van God steeds meer zichtbaar worden. Dat geloof ik echt. Want die cultuur die bestaat dan uit onderlinge liefde. Je zet je in om de onderlinge vrede te bewaren bijvoorbeeld. Het is de cultuur waarin iedereen zichzelf mag zijn. Waar reinheid en waar een geheiligd leven als het ware zichtbaar mogen worden. Een cultuur waarin we elkaar vergeven. Waar vertrouwen is, waar hoop, waar respect is, waar geloof worden uitgesproken. Waar woorden van hoop worden uitgesproken. Een cultuur, heeft Piet over gesproken vorige week, een cultuur waar liefde is. Ik had het proces van hem, rondom deze mevrouw natuurlijk uit Duitsland, hadden we al dat eerder gehoord. Maar ik weet echt hoe hij daarmee geworsteld heeft. Zo van, om die vrouw te gaan leren zien door de ogen van Jezus. En ik vind het vaak ook lastig. Want ik heb soms, ik weet dat Wilkin van den Kamp zei, dat zijn genadetrainers. Kijk, mensen die heel dicht aan je hart staan, dit is helemaal niet moeilijk. Die kun je van harte lief hebben. Maar soms dan is het heel lastig. En dat zijn dan mensen die jou helpen om misschien daar nog wat meer mee bezig te zijn. Je menselijke reacties, zoek het maar uit. Ik heb helemaal geen zin in al dat gezeur. Tada, ik ga lekker door. Nee, zegt God. Ik kijk ook naar deze mensen. Ik geloof dat we zullen groeien naar hem die het hoofd is. Want dat staat hier, hè. Als iedereen zijn taak doet, groeit het lichaam en wordt het gezond, sterk en volwassen door de liefde voor God en mensen. En terug naar het begin, want daar begon ik mee met het woord van Piet. Als lichaam bouwen we aan een cultuursverandering. En dat begint hier. En dat mag op zondag en op andere momenten. Zoals gisteravond, ik was er zelf niet bij, maar ik hoorde dat het een geweldige tijd is geweest. Denk ik, super. Momenten waarin we God aanbidden. Als we God aanbidden, gaat de hemel open. Dat geloof ik echt. God houdt daarvan. Maar ik geloof dat als we daar echt elkaar in aanmoedigen, aanvuren, dan gaan mensen als daar hun roeping volgen. En dan gaan ze dingen doen die je misschien nooit voor mogelijk had gehouden. Helemaal niet. Dat geloof ik. Weet je, als we in het natuurlijke stil zitten, dan is het zeer ongezond. De hele samenleving is erop gebrand om ons allemaal sowieso een half uur per dag een beetje actief te laten zijn. Maar stilzitten is not done. Als we stil blijven zitten, op onze kont blijven zitten, dan worden we misschien wel een beetje dik met elkaar en ongezond. Maar dan gebeurt er niks. Ik heb wel eens gedacht, ik geef liever leiding aan een gemeente van 50 enthousiaste mensen die een verlangen hebben om een cultuur te veranderen, om daar te zijn op hun plek, dan een gemeente van 1000 of 10.000 die gewoon komen en gaan en consumeren en geestelijk cholesterol binnenkrijgen en zo en dichtslippen. En er helemaal niks gebeurt. En ik denk dat is wat Piet denk ik bedoelde. Van, hè, zoek God. Je hoeft niet activistisch te worden daarin. Lees het woord van God. Wees stil bij hem. Laat hem het doen in je leven. Vraag om openbaring. Ik vind het niet altijd zo makkelijk om God te horen hoor. Ik ben helemaal niet zo'n... mijn gedachten vliegen altijd van hot naar her. Maar God wil dat we in beweging komen. En ik denk dat God dat, als, dat we dat als gemeente mogen doen. En als ik denk aan Hatert, aan dingen die we hebben opgepakt. Denk ik, kleine stukjes. We hoeven niet te verkrampen, in een kramp te komen van, oh, we moeten weer van alles. Maar ik geloof wel dat God ook jouzelf, als het ware, in beweging wil zetten. En dat kan op zo verschillende manieren zijn. He, dat we niet moeten denken aan wat hij zei van, kijk nog even terug, want ik weet het niet uit mijn hoofd natuurlijk. He, ik zie niet een kerk, maar ik zie bedieningen en bewegingen. En het is heel mooi, want ik moest net toen ik onder de aanbidding zat, moest ik denken aan de allereerste, niet de allereerste dienst, maar het was een dienst waarin ik denk dat wij vanaf in 2003, toen zijn we op een gegeven moment op zondag begonnen en toen waren we nog deel van de Berea-gemeenschap. Dat is ook alweer een stukje kerkgeschiedenis. Maar toen was er iemand en die was Wilkin, die was er en Aukje zijn vrouw en Rob Allard. Hij was destijds de leider van de hele Berea-beweging. En hij gaf een profetisch woord en dat sloot helemaal aan bij wat hier staat. Wat Piet afgelopen zondag zei. Hij zei ook van, ik zie beweging. Jullie zullen het koninkrijk van God, jullie zullen invloed hebben. En dat is eigenlijk misschien wat ik het meest verlang. Als we teruggaan even naar wat we, hè, de waarde. Dat we met andere gelovigen samen het kleurrijke lichaam vormen van Jezus, van Christus. Maar dat we een eigen kleur hebben en dat we vanuit die eigen kleur invloed mogen hebben in deze wereld. Dat we die apostolische gemeente mogen zijn die we heel graag willen zijn, waar we naar verlangen. En dat jij op jouw plek, waar je ook zit, wat je ook doet, invloed hebt. Misschien wel in jou, als je net moeder bent geworden, misschien wel in die baby, in dat kindje. Ik heb dat zelf best wel eens gedacht, dat ik... Toen mijn eigen kinderen heel klein waren. Dat ik dan wel eens dacht, wat doe ik hier eigenlijk de hele dag? Weet je wel? Maar ik denk, weet je hoe belangrijk het is? Het is de allerbelangrijkste taak die er is. Want je bent aan het investeren in een nieuwe generatie. Je bent je cultuur aan het reproduceren. Hè? Of op je werk of op je studie. Maar ga je mee aan de gang? Denk erover na. Herkauw het nog maar. En Vader, ik wil u danken dat u ons geroepen hebt. Heer, dat u degene bent die zendt. En dat we vanuit ons... Dat we ons willen laten zenden door u. Elke keer weer opnieuw. Heer, dat is eigenlijk ook een voortgaand proces. Dat is niet iets wat één keer gebeurt. Zo van, nou, ik ben gezonden. Maar u zendt ons eigenlijk iedere dag opnieuw. Zodra we onze ogen open doen, dan zendt u ons weer deze wereld in. En zijn we dragers van uw koninkrijk. En zetten we uw koninkrijk, als het ware planten we elke keer weer iets van die cultuur van uw koninkrijk. Vader, en ik bid dat u ons een openbaring geeft over wie u bent. Dat we u steeds beter zullen leren kennen. En dat mogen we vragen als Paulus zegt, ik acht alles voor vuilnis. Opdat ik Christus leren kennen, dan denk ik, nou hij heeft een persoonlijke ontmoeting gehad met u. En toch verlangt hij ernaar om u nog beter te leren kennen. Vader, en ik wil gewoon bidden, Vader, dat we dat verlangen hebben om u beter te leren kennen. En dat we on fire voor u zullen zijn. Dat u een nieuw vuur in ons ontsteekt als het dood is en misschien wel een beetje lauwtjes geworden is, of het is een soort waakvlammetje geworden. Heer, dat u, ja, Heer, dat u zoals Herman Boon dat ergens zo mooi zegt, dat u ons in de fik steekt. Maar ik wil zo bidden, Vader, dat u ons zicht geeft op uw plannen, op de plannen die in de hemel zijn bij u, op uw gedachten die in de hemel zijn bij u, dat we die zichtbaar zullen hebben, dat we die helder zullen krijgen. Heer, ook voor onszelf, voor de gemeente, maar ook voor onszelf. In Jezus' naam. Amen.